Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
Wat goed dat je me gevonden hebt. Ik ben Maria Punch en dit is Woordwaarde, een podcast over taal en communicatie. Johan Cruijff had helemaal gelijk. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. En als je het dan doorhebt, dan zie je het ook overal. Ik heb het over linguistic bias, vooroordelen in taal. Nou, ons taalgebruik staat daar bol van, vaak onbewust en onbedoeld. Maar dit soort taal kan ons lelijk in de weg zitten. Op de werkvloer, in de wetenschap, voor de klas of aan de sollicitatietafel. Ik wil weten waar het vandaan komt, hoe we het opsporen en ook hoe we het kunnen ombuigen. Nou, blij dat ik al deze vragen kan stellen aan dokter Klaartje Vinkenburg, zelfstandig adviseur op het gebied van diversiteit in loopbanen en 25 jaar al wetenschappelijk actief op dit onderwerp bij de VU. Wat fijn dat je er bent, Klaartje.
Dankjewel, Maria.
Was er voor jou ooit zo'n Johan Cruijff moment dat het kwartje viel en dat je dacht, ja, maar nou heb ik het door, die linguistic bias?
Ja, dat was er zeker. Kijk, ik ben een psycholoog. Ik ben helemaal geen taalkundige of zo, maar ik ben wel heel gevoelig voor taal en voor taalgrapjes en dingen die met taal gebeuren. En ik denk dat het een jaar of 10 geleden was dat er een hele hevige discussie in de media gaande was over ambitie van vrouwen. Mm-hmm. En waarom dat als sneeuw voor de zon verdwijnt als er kinderen komen. Dat was dan een beetje het verhaal.
Ja.
En toen kwamen er ineens ook woorden voorbij als papadag. En toen dacht ik, hè? Waarom zegt iedereen papadag?
Ja.
Terwijl we hebben het nooit over mamadag. Wat is dat eigenlijk?
Ja.
Dus dan heb ik een later, hoor, niet meteen 10 jaar geleden, maar ergens begin, ik denk ergens rond 2011, 2012, zo een column geschreven voor sociale vraagstukken. Over laten we ophouden met woorden als papadag.
Mm-hmm.
Met een aantal andere voorbeelden erbij. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht, ik ga hier gewoon op letten. Want dan hoor je het ineens.
Is misschien wat eenzame strijd dan zo tegen dat woord papadag? Want dat is toch behoorlijk ingeburgerd intussen.
Nou, er zijn wel meer mensen die zeggen dat dat eigenlijk een term is die je niet moet gebruiken. Maar het is wel zo dat er heel veel mensen heel trots zijn op het feit dat ze een papadag hebben of nemen of gebruiken. Of dat hun partner dat doet. En dus ja, op social media is het nog steeds wel vrij dominant en wordt het ook niet heel erg geproblematiseerd. Maar nee. in de kranten, zeg maar wel.
Ja. Ja. We gaan het hier nog uitgebreid over hebben. Ik heb één keer een soort kleine enquête gedaan hier op de redactie onder de vaders bij BNR. Gezegd van, wat zeggen jullie nou? Volgens mij heb ik jou toen ook geraadpleegd over dat woord.
Ja.
En toen was er één vader, dat vond ik wel grappig, die zei, ja, het is wel het enige woord waar een beetje liefde in zit.
Ja.
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 Dacht, nou,
ja.
Dat pleit dan daar nog voor.
Ja, precies.
Eerst maar eens dat begrip afpellen. Linguistic bias, dus ook nog eens een Engels begrip.
Ja.
Laten we met bias beginnen.
Ja.
Wat is dat?
Ja, bias is eigenlijk een cognitieve vertekening. Dus het feit dat je vooringenomen bent. Mm-hmm. Dus je bril is niet schoon. Je kijkt naar de werkelijkheid. Nou ja, wat de werkelijkheid is in zichzelf ook al iets wat we alleen maar kunnen waarnemen. Ik bedoel, we weten niet objectief of het ook echt zo is. Maar het feit dat hoe wij naar de werkelijkheid kijken en hoe we daarover praten, en dat daar zit echt een verkleuring in. Dus bias wil zeggen dat je bril niet schoon is, zeg maar.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat die ondoorzichtig is, maar een beetje
wazig. Er zitten vlekjes op.
Ja.
Ja. Zou je dat in het Nederlands dan kunnen noemen, je bent bevooroordeeld of je bent gekleurd?
Ja, gekleurd. Ja. Je mening is gekleurd of je perceptie is gekleurd.
Ja.
Bevooroordeeld, ja. Ik noem het zelf ook gewoon bevooroordeeld taalgebruik. Dat is de beste, wat mij betreft, de meest werkzame vertaling van linguistic bias.
Ja, we vooroordeel taalgebruik. En die bias, zit dat in ons allemaal?
Ja, die zit zeker in ons allemaal. Bij de een misschien wat sterker dan bij de ander. En er zijn sommige mensen die zich heel erg bewuster van zijn. En dan hoor je ook af en toe vertraging in hoe ze praten. Omdat ze denken, oh wacht even, deze term ga ik niet gebruiken. En dan gaan ze eromheen.
Ja.
Maar we zijn het allemaal.
Ja, en is bias altijd negatief?
Nee, helemaal niet. Het kan. Kijk, er zijn ook vooroordelen die helpen. Die helpen in bepaalde situaties om heel snel beslissingen te kunnen nemen. Mm-hmm. Maar het probleem is dat het maar één versie van de werkelijkheid is. En alle varianten zie je dan gewoon niet. Zie je niet meer of minder goed. Ja.
Ja, ja. En weten we iets over waar bias zit in ons brein? Ik heb wel gelezen dat het te maken heeft met het snelle denken.
Ja. Ja, het heeft zeker te maken met het snelle denken. Mensen spreken ook wel over shortcuts. Hè? Dus echt gewoon, hoe moet je dat in het Nederlands zeggen?
Een
korte route, afsnijden.
De bocht afsnijden.
Een sluiproutetje.
Ja.
Om snel beslissingen te kunnen nemen. Maar dat zit er zo in ons brein, dat we in situaties waarin we helemaal niet snel hoeven te beslissen, dat we toch vaak ook die korte route nemen.
Is dat een functie in ons brein die nog helemaal teruggaat naar de tijd dat we nog misschien zelfs in de holbewoners en dat het dus heel erg gespitst is op ben ik veilig, ben ik niet veilig, moet ik snel beslissen?
Dat zou maar zo kunnen, maar dat weet ik eigenlijk niet hoor. Daarvoor heb ik ook niet zo heel veel verstand van hoe het brein werkt. Maar ik vind het wel heel interessant en wat ik er vooral interessant aan vind is dat het wordt heel vaak impliciet genoemd, die vooringenomenheid. Of unconscious zelfs, dus onbewust.
Mm-hmm.
Maar het grappige is dat het in taal gewoon hoorbaar wordt, dus expliciet wordt.
Ja.
En dan gaan er gewoon lichtjes branden en bellen rinkelen. Met andere woorden, het is helemaal niet zo onbewust, maar het is er gewoon wel, want het wordt gewoon hoorbaar. En dat is, vind ik, een heel krachtig medium, dat je met taal, door taal, mensen bewust kunt maken van hun eigen vooringenomenheid.
Ja.
En daar dus ook wat aan kunt doen, want je kan gewoon anders praten.
Dus in woorden en in formulering en een combinatie van woorden drijft de bias eigenlijk naar de oppervlakte.
Ja. Precies, het zijpelt er doorheen, zeg ik wel eens. Ja,
ja.
Dan wordt het toch ineens veel minder impliciet en minder onbewust.
Ja.
Ja.
Nou wordt dit denk ik nog concreter als we er een voorbeeld bij pakken.
Ja.
We gaan luisteren naar premier Rutte. Na een lange formatie had hij eind oktober 2017 zijn ministersploeg rond voor Rutte 3. Dat was al 's avonds laat. Hij werd opgewacht door een kluwe journalist. Hij kreeg soort 6 of 7 van die microfoons voor zijn neus. En het was een verslaggever van de NOS die hem vroeg: hoe heeft u nu binnen de VVD uw eigen kandidaten aangezocht?
Ja, dat is een heel zorgvuldig proces. Maar goed, nee.
Daarbij gelet op de verhouding man-vrouw?
Wij letten op heel veel verhoudingen.
Ja. Een aantal mensen vinden dat er wat weinig vrouwen in de VVD-lijst staan.
Daar hebben ze gelijk in, ja.
Vindt u dat jammer?
Ja, ik had meer vrouwen willen hebben, maar
het gaat daarover.
Zeker, maar dan uiteindelijk geldt, we gaan voor de beste mensen.
Ja, we gaan voor de beste mensen. Waar zit de bias?
Ja, dat is meteen een hele ingewikkelde om uit te leggen. Maar als het gaat over posities in de maatschappij die heel veel status hebben, en dat kunnen politici zijn, in dit geval dus ministers of staatssecretarissen, maar ook chirurgen, hoogleraren, CEO's.
Uh-huh.
Daar koppelen wij automatisch competentie aan. Wij denken dat die mensen in die positie zitten omdat ze heel competent zijn. Of andersom, ze zijn heel competent. Dat is een beetje een kip-ei verhaal natuurlijk. En competent heeft allerlei hele masculine connotaties. Dus het is veel makkelijker om bij mannen automatisch te denken: oh, die is dus heel goed. Terwijl vrouwen moeten zich meer bewijzen. Dus du moment dat hij zegt: we zoeken de beste mensen, is het veel makkelijker om mannen te vinden.
Ja.
Ja, dus bij kwaliteit, blijkbaar zit daar een soort automatische associatie in van dat we dan eerder aan mannen denken.
Ja. Is dat ook omdat we jarenlang op tv, in de krant, mannen aan het woord zien? Er is nu dan weer zo'n foto van een internationale top. Ja. Ik dacht, oh, dat is een vrouw. Dat is een meneer uit Saudi-Arabië, die draagt een jurk.
Ja.
Dus dat kan weer even vrouw wegstrepen.
Je moet echt zoeken naar kleur qua jasjes om te zien waar de twee vrouwen... Het staan geloof ik 2 vrouwen tussen.
Ja.
Dus dat klopt. Maar het is ook wel zo dat we... het is niet zo dat per se mannen meer competent zijn. Maar we denken bij competentie en bij competitie, dat zijn echt woorden natuurlijk, denken we heel snel aan mannelijke kenmerken. Terwijl we bij dingen zoals zorg en empathie en verbinding zoeken, dat we dan veel meer aan het vrouwelijke denken. En dus we zien die associaties, als je dat dus ook voortdurend in beeld brengt en er op zo'n manier over blijft praten, hou je die automatische associaties ook in stand. En dat zijn natuurlijk gewoon eigenlijk 2 hele basale seksstereotypen: mannen werken, vrouwen zorgen.
Ja.
Dus ja, daar is dat mee verbonden.
Ja. Ja. In dezelfde context heeft Mark Rutte ook eerder gezegd, nog in dat proces van die ploeg samenstellen, man-vrouw verhouding is secundair. En hij heeft gezegd, kwaliteit geeft de doorslag.
Ja.
Kun je in dat zinnetje ook weer de bias ontdekken?
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Hij zegt in het fragment zegt hij de beste. Met andere woorden, ik zoek kwaliteit. En omdat wij kwaliteit eerder met mannen associëren, zeker in dat soort posities, dat is zeker bias.
Ja.
Ja.
Dan kunnen we heel lastig in het hoofd van Mark Rutte kijken. Ja. Dat zou het wel even willen.
Ja.
Is dit ook onbewust en onbedoeld? Denk jij?
Nou, kijk, ik vermoed dat er natuurlijk wel ergens, en dat is natuurlijk misschien ook wel een beetje de VVD eigen, er is op een gegeven moment gewoon besloten, we gaan niet per se een 50-50 lijstje maken. En vanaf dat moment laat je dat los. Of als dat ooit al iemand heeft geopperd. Bij andere partijen wordt dat natuurlijk wel geopperd. Maar bij de VVD denk ik niet. En ja, op het moment dat je dat idee loslaat, is het vervolgens weer, dan verval je weer terug in je oude stereotypen over wat goed is, wat succesvol is, over nou ja, waar je naar op zoek bent.
Ja. Ja. En dan kies je Halbe Zijlstra.
Bijvoorbeeld. Ja. Nou, het is wel zo dat die automatische assumptie dat kwaliteit en diversiteit een soort van twee kanten van een medaille zijn. Dat als je diversiteit wil, dat je dan kwaliteit moet loslaten of zo. Dat vind ik een hele problematische. Ja, want ja. Ja, je ziet gewoon dat een aantal mensen echt het voordeel van de twijfel krijgen, waarvan we achteraf denken,
ja.
Ja. En dat vrouwen zich misschien wel veel meer moeten bewijzen om succesvol te zijn in zo'n positie, of om überhaupt voor in aanmerking te komen.
Ja.
Ja.
Ja, met dit voorbeeld zitten we in de man-vrouw hoek. Ja. Maar linguistic bias, bevooroordeeld taalgebruik, dat heeft heel veel gedaantes.
Ja.
We hadden in de voorbereiding al zoveel voorbeelden dat het was nogal lastig kiezen.
Ja.
Maar jij attendeerde mij op een uitzending van College Tour. Nieuwe stijl, nu gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. En hij heeft Clarence Seedorf te gast. Nu trainer, oud-international, bekend natuurlijk. Dat gesprek gaat af en toe wat stroef. Het lijkt af en toe ook wel een beetje een soort van krachtmeting tussen die twee. En op een zeker moment zegt Seedorf, ik hoop dat de cultuur in Nederland veranderd is. Hij is ook al heel lang weg uit Nederland. Hij is hier niet zo vaak. En dan vraagt Van Nieuwkerk voorzichtig van, nou, wat bedoel je dan? Bedoel je misschien racisme? Nou, dan zegt Seedorf, nou, dat is een woord, daar wil ik heel voorzichtig mee zijn. Dat wil ik niet zomaar noemen. En vervolgens komt er van een van de studenten uit het publiek een vraag over het EK in 96 in Engeland. Toen werd Edgar Davids werd weggestuurd. Er was nogal wat aan de hand. En ook over dat woord, die term, de kabel.
Ja, dat heel kabelgedoe, dat slaat ook helemaal nergens op. Het was gewoon
1996, EK, Engeland.
Een woord. En het zou mooi zijn als Nederland, en jij bent een journalist, je bent een belangrijke journalist, maak jij je analyse maar. Waar komt dat vandaan? Dat we hebben gezegd kabel. Dat in één keer een probleem was.
Clarence, het was een foto in de Volkskrant. Ja. Jullie zaten te lunchen aan 6 tafels of 4. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Hidding staat ervoor. Het was 96, EK in Engeland. Ja. En één tafel was helemaal bezet met zwarte spelers. Ja. En de rest was met witte spelers.
Ja.
Dat was een indicatie. Dat was wat wij moesten geloven. Dat er blijkbaar een soort groep was. Hè, de zwarte jongens een beetje tegen de witte jongens.
Dus we werden niet gezien als Nederlanders. Zeg je me dus nu.
Nee, dat zeg ik helemaal niet.
Nee, dat zeg je me dus. Want het zijn de zwarte jongens en de witte jongens. Maar wij zien het als wij zijn allemaal Nederlanders.
Nee, natuurlijk zie ik
voetballers
het ook.
Van Nels Elftal.
Ja, maar nu ben je te gevoelig.
Nee, ik ben niet gevoelig. Ik leg uit zoals het gezien zou moeten worden. En het feit dat het niet zo gezien wordt, daarom worden dus allerlei dingen gezegd en geroepen. Als wij daar zitten, kan je ook zeggen, hé, die jongens zijn met elkaar opgegroeid.
Ja.
Die kennen elkaar al 7-8 jaar. Die spelen al vanaf hun 10e met elkaar. Is normaal dat je elkaar opzoekt. En die groep daarna waren de boertjes en de dingen. Die waren ook met elkaar opgegroeid. Maar niemand gaat zeggen, daar is een witte tafel. Ja.
Nee, dat heb je voornamelijk gelijk.
Precies, waar ligt het probleem? Ligt het nou bij het feit dat we daar op die manier zaten? Of dat we nog steeds kijken met brillen met kleur?
Ja, daar is de bril.
Ja, daar is de bril. Ja.
Wat gebeurt hier allemaal?
Ja, er gebeurt van alles. Ik vind een prachtig fragment. Ik krijg ook een beetje. Nou, ik vind Clarence heel wijs in hoe hij hierover praat. Je hoort ook heel even twijfel bij Matthijs dat hij zegt witte jongens.
Mm-hmm.
Terwijl zwarte jongens zeggen is heel makkelijk. Ik mag niet zeggen blank, denk ik dan meteen. Wat mij heel erg opvalt is wat je heel veel ziet. En dit zie je ook in organisaties als het gaat over diversiteit. En bedoel ik werken in de werkomgeving. Dat wat normaal is, namelijk dat de witte jongens bij elkaar aan tafel zitten en dat er dan dus één tafel met zwarte jongens overblijft, bij wijze van spreken, dat benoemen we niet. We benoemen dat die zwarte jongens bij elkaar zijn gaan zitten. En dat juist bij de lunch gebeurt, terwijl als iedereen weer aan het werk is, of in dit geval weer op het veld staat, dan loopt het door elkaar heen.
Ja.
Dan heeft iedereen zijn eigen bijdrage en is er ook juist kracht in diversiteit. Dat de een heel goed kan aanvallen en de ander heel goed kan verdedigen. Noem maar wat, los van wie welke kleur heeft.
Ja.
Maar bij de lunch is het informeel. Er wordt niet gezegd, jij moet daar zitten, jij moet daar zitten. En dan kruipt men bij elkaar.
Ja.
Maar dat daar dus 3 of 4 tafels witte jongens zitten, dat noemt men niet, toen niet, nu niet. Het is nog steeds een issue. En dat, daarom vind ik het wel een heel mooi voorbeeld. En ook dat hij er toch wel redelijk... Hij reageert redelijk fel, maar hij blijft ook wel rustig.
Ja.
Hij benoemt het. En dat is de kracht hiervan. Ja. Ja.
En als je het vertaalt naar de woordkeuze... Je zei het inderdaad al, van dat wit en zwart, daar zit die aarzeling.
Ja.
En het benoemen van...
Ja, alle connotaties of associaties bij het woord kabel... daar wil ik niet eens aan beginnen. Maar daar zit natuurlijk ook... Ja, er zit iets in, een soort van aanname over waarom zij bij elkaar zijn gaan zitten en wat zij bij elkaar vinden.
Ja.
Ja, en misschien ook inderdaad wel racisme, maar dat is, ja, hij zegt ook zelf: daar begin ik niet over.
Uh-huh.
Maar het is wel het feit dat daar twee groepen zitten en dat journalisten daar nog steeds over vallen en over beginnen.
Ja. Ja, dat was inderdaad die beroemde foto van Guus Dubbelman destijds.
Ja.
Ik las er het een en ander over. En ik geloof dat Robbie Witsche zat ook bij de zwarte, donkere spelers aan tafel. Maar die valt geloof ik net van de foto af, dus dat zie je dan niet.
Nee.
Maar wat volgens mij Clarence ook echt benoemd is... hoe wij er naar kijken.
Ja, en hoe dat, we er naar kijken. Onze bril is gekleurd, letterlijk. Ja.
Ja. Wat ook interessant is dat Matthijs op een gegeven moment zegt... Ja, nee, nou ben je te gevoelig.
Ja.
Is dat ook wat... Wat snel gebeurt op het moment dat je de woorden van een ander aankaart of onder vergrootglas legt.
En ik denk dat, kijk, mensen die heel veel verstand hebben van taalontwikkeling, die zullen altijd zeggen dat je dat de taal ligt nooit vast. Hè? Wat je op een gegeven moment in een woordenboek of in het groene boekje vroeger of nu online zet als zijnde een betekenis, dat verandert in de tijd. En dat is natuurlijk juist ook ontzettend goed dat dat zo is. En dat we met elkaar bijvoorbeeld op sommige platforms nu is afgesproken om bijvoorbeeld het woord blank niet meer te gebruiken. Dan zie je dus ook dat er op andere platforms wordt gezegd, ja, wat een onzin. Waarom mogen we dat niet gebruiken? Dat doen we al zo lang. En we bedoelen helemaal niet onschuldig of weet ik veel wat voor andere connotaties eraan aan blank kleven. Dat blijft dus een tijdje schuren. Voordat ook die achterlopers, zal ik maar zeggen, bereid zijn om daarin mee te veranderen.
Ja.
Ja. En dat kan echt best wel heel erg lang duren. Zo onder invloed van social media gaat het nu misschien wat sneller. Maar voordat bepaalde woorden verdwijnen in het taalgebruik.
In het verlengde hiervan wil ik luisteren naar een fragment van Jennifer Eberhardt. Zij is een Amerikaanse wetenschapper, verbonden aan de Stanford University in Amerika. Zij doet al 15 jaar onderzoek naar met name racial bias. Dus bias op basis van huidskleur, afkomst.
Ja.
Zij heeft een heel interessant boek geschreven. Ik heb het hier ook liggen, Biased. Ik zal het ook in de show notes vermelden. Ik weet dat het ook op jouw bureau ligt.
Ja.
En dat is echt wel een leestip als je hierin geïnteresseerd bent. Dit is dit voorjaar gepubliceerd. Zij is in dit fragment de gast bij Trevor Noah in The Daily Show.
This is one of the most fascinating conversations that is being had in a completely new way. Let's talk about bias. What's interesting is many people think of bias as a way to say somebody's racist.
Right.
But off the bat, we've got to clear that off the table. Someone being biased is not someone necessarily being racist.
That's right. And I mean, all of us have a vulnerability to bias. And and the book really looks at the science behind it.
Right.
And I think implicit bias can be defined as beliefs and the feelings that we have about social groups that can affect our decision making and our behavior, even when we're unaware of it.
Ja, zij zegt social groups, hè? Want we hebben al gekeken naar man-vrouw, we hebben gekeken naar wit-zwart, naar huidskleur, naar afkomst.
Ja.
Maar bias kan ook optreden tussen leeftijd of generatieverschillen bij de ene generatie ten opzichte van de ander.
Absoluut. Alle sociale categorieën die je maar kan wensen.
Ja.
Ja. Ja, jij en ik hebben eerder al een keer volgens mij via Twitter op elkaar gereageerd over ableism.
Ja.
Dat je praat over mensen met een beperking en dat je dan zegt, ja, ondanks zijn handicap is hij toch heel succesvol geworden. Ja, ja, hoezo?
Ja.
Ja, dus met andere woorden, dat alle mogelijke sociale...
Ja, dus de fitte, gezonde mens ten opzichte van de minder fitte mens.
Ja. Ja. Ja.
En dat je dan bijvoorbeeld zegt van, jij zit gekluisterd aan je rolstoel. Ja. Terwijl voor die persoon, ja, maar dat is mijn middel om te kunnen werken naar buiten te gaan.
Zonder,
naar de
precies.
Bioscoop te kunnen.
Ja, daarom. Zonder die rolstoel kwam ik helemaal nergens, bij wijze van spreken. Ja.
Ja. Ja. Nou, wat ik interessant vond ook aan dit boek is dat het laat zien van hoe hardnekkig bias is. En hoe het echt, nou zeker in Amerika, op dit onderwerp echt tot bijna in de poriën van de samenleving zit.
Ja.
En Jennifer Eberhardt die is niet alleen wetenschapper, maar zij adviseert ook bedrijven, bijvoorbeeld Airbnb, van hoe kunnen zij de bias uit hun platform filteren, ook naar klachten van gebruikers. Ook jij adviseert het bedrijfsleven. Als je nu geïnteresseerd bent en je denkt van nou, hè, in mijn bedrijf zijn we eigenlijk allemaal open-minded en ja, dit, ik denk dat dit bij ons niet speelt.
Ja.
Waar begin je met een check?
Ja,
waar begin je?
Nou, we hebben het nu specifiek over taal. Hè? Dat is wel, nog wel weer iets anders dan besluitvorming. Bijvoorbeeld als het over mensen gaat en over selectie of over promotie.
Ja.
Maar vooral over taal. Ik denk dat een van de meest voor de hand liggende plekken is om te kijken naar je communicatie. En dan arbeidsmarktcommunicatie. Dus het kan gaan over vacatures of over meer algemene branding die je doet met als doel als aantrekkelijke werkgever over te komen.
Ja.
Nieuwsbrieven intern, die toch ook wel heel vaak worden extern beschikbaar zijn. Dus waar mensen naar kijken. Er zijn hele handige tools waar je kan gewoon letterlijk je tekst copy-paste in die tool zetten online. Ja. En gewoon kijken van gebruik ik nou vooroordelen in mijn taal.
Ja.
En die tools zijn best goed en geven ook wel suggesties over hoe je het dan beter zou kunnen doen. Ik denk het andere wat heel belangrijk is, en dat is ook wel iets wat met name voor de media geldt, maar ook wel in het bedrijfsleven, is dat als het kort moet, omdat je maar zoveel tekens hebt, dus een headline of een kopje boven een stuk, of de eerste drie woorden in een factuur die dan vet worden gedrukt, dat daar sluipt het nog meer in. En ik denk dat Eberhard dat ook zegt. Het is juist als je haast hebt.
Mm-hmm.
En kort is natuurlijk vaak een combinatie van haast en ook inderdaad gewoon letterlijk niet te veel tekst mogen gebruiken. Dat je moet echt even heel goed naar je kop en naar je headlines moet je kijken.
Ja. Heb je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van een nieuwsbrief waarin dat je iets tegen kwam en dacht van oei, daar kun je met goede bedoelingen toch.
Wat je heel veel ziet is dat het beeld niet overeenkomt met de taal die wordt gebruikt. Dus dan hebben ze ontzettend hun best gedaan om een hele inclusieve foto bijvoorbeeld erbij te zetten.
Uh-huh.
Met heel veel kleur en leeftijdsverschillen en van alles.
Ja.
En dan lees je de tekst en dan staat is het zo masculien omschreven.
Ja.
Hè, we zoeken talent, potentieel, excellent, competitief, uitblinkers. Dat soort woorden.
Uh-huh.
Waar over het algemeen vrouwen zichzelf minder in herkennen of minder denken van ja, dat is een plek waar ik zou willen werken. Of mensen die afwijken van het stereotype beeld van de succesvolle medewerker, dus wit, fit, hetero, van een zekere leeftijd, denken van nou,
is dat een omgeving waar ik me thuis voel? Of,
ja, precies.
Ja. En als dan de intentie is om juist tot een betere man-vrouw verdeling bijvoorbeeld te komen.
Ja, of een betere leeftijdsverdeling. Dat wat je natuurlijk met name in allerlei van die agile work omgevingen.
Mm-hmm.
Waar met name een bepaalde leeftijdscategorie voelt zich enorm aangesproken. Maar de rest die misschien wel net zoveel verstand heeft en net zoveel kan bijdragen aan zo'n proces, denkt van nou ja, laat maar even zitten, ik hoor hier niet bij. Ja.
Zijn dat dingen die uit onderzoek blijken? Dat je dus weet van, oh ja, maar een slimme vijftiger gaat gewoon op deze woorden niet aanhaken?
Ja. Ja, of zit er misschien al, maar haak nu af.
Okay.
En denkt gewoon van, ja, maar luister, als dit de uitingen zijn, wat doe ik hier dan eigenlijk nog?
Ja, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om, wat is de impact van linguistic bias? Bijvoorbeeld dat je niet die persoon aan de sollicitatietafel krijgt die je daar wil hebben.
Ja.
Zijn er andere voorbeelden van de impact waarvan je zegt, ja, maar daarom moeten we het over die taal hebben?
Nou, ik denk dat op het moment dat je voortdurend alleen maar die stereotypen reproduceert, kan heel onbewust zijn, vertel je eigenlijk maar één verhaal.
Uh-huh.
Beperkt zicht is ook wel een hashtag die veel gebruikt wordt. We zien maar één ding of we praten maar over één ding.
Ja.
Terwijl er gewoon veel verschillende varianten mogelijk zijn. En ik denk dat, kijk, het is van invloed op beroepskeuze, het is van invloed op letterlijk op kansen van mensen als ze solliciteren. Dus als er op een bepaalde manier omschreven is en je voldoet niet aan dat beeld, heb je al minder kans om überhaupt uitgenodigd te worden voor een gesprek. Of als het om een interne promotie gaat, heb je minder kans om jezelf in de kaart, hoe zeg je dat, in de picture te spelen voor die selectieronde. Dus het heeft ook invloed op doorstroom. En het heeft een hele duidelijke invloed op rol- en taakverdeling. Dus van waar zijn bepaalde categorieën mensen goed in? Als dat alleen maar langs stereotype lijnen en bevooroordeelde lijnen wordt uitgedacht,
ja,
dan krijg je dus inderdaad dat, wat ik mijzelf wel eens een keer is overkomen, want ik ben inmiddels 50, dat ik op de VU zat en dat een student binnenliep en die zei, kent u de agenda van professor die en die? Nee. Dus lopen gewoon geen vrouwen boven de 50 rond die niet de secretaresse zijn. Dus ja,
ja.
Die student ging er gewoon blind vanuit, letterlijk bevooroordeeld vanuit dat ik iemand dan de assistente was.
Ja. Ja. Ja.
Dat ik iemands agenda kon inzien. Ja.
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 Ja. Ja, dus het staat kansen in de weg.
Ja.
Het staat
doorstroom. Ja, precies, kansen om binnen te komen. Beroepskeuze ook heel sterk. Hè?
Ja.
Dus van, wij vinden het heel belangrijk dat jonge mensen in vrijheid, tussen aanhalingstekens, mogen kiezen wat voor type opleiding en daarmee ook uiteindelijk beroep ze willen gaan uitoefenen. Ja, als jij voortdurend door de beelden en de taal die je krijgt voorgeschoteld denkt dat is niks voor mij, ja, dan ga je niet in vrijheid toch voor zo'n vak kiezen.
Uh-huh.
Ja.
In jouw adviezen aan organisaties die diverser en inclusiever willen worden, hoe groot onderdeel is dan taal en communicatie daarvan?
Nou, in sommige gevallen best wel heel erg groot. Omdat ik daar. Het is vaak nogmaals een hele handige route om het gesprek aan te gaan. Dus nogmaals, wat zet je in je vacatures? Wat zet je in je nieuwsbrieven? Wie zit er met wie aan de lunchtafel? Dat soort.
Ja.
Dat is, goed, dat laatste is niet zozeer taal. Maar hoe praat je daar dan weer over? Hoe communiceer je over wat succesvol is? Wat heel interessant is om bijvoorbeeld is de vraag van: praten jullie over zorgverantwoordelijkheden? In heel veel organisaties wordt gesproken over gadgets en over naar welk festival ze zijn geweest in het weekend, of over auto's, nou noem maar wat.
Ja.
Maar over wie er een slechte nacht heeft gehad omdat de baby niet heeft geslapen, daar wordt gewoon niet over gesproken.
En waarom niet?
Ja, ik weet dat niet zo goed. Gelukkig heb ik dat zelf nooit heel erg ervaren. In mijn de organisaties waarin ik heb gewerkt of rondgelopen heb, kon dat altijd wel. Maar er zijn mensen die gewoon zeggen, ja, dat kan hier niet. Want dan breng je iets mee van thuis.
Ja.
Wat niet, dat is niet professioneel. Of misschien vinden ze me wel een sukkel dat ik vannacht er 3 keer uit ben geweest voor de baby. Ja, zeker jonge mannen hebben daar soms wel eens heel veel last van. Dat,
ja.
Als ze actief willen zorgen, of dat nou voor een jong kind is of voor een zieke vader of moeder bijvoorbeeld, wat natuurlijk ook heel veel mensen overkomt, dat moeilijk is om dat te zeggen.
Ja.
Dus dat is wel, in die zin is taal wel een aanknopingspunt voor mijn advies klussen.
Mm-hmm.
En ook wel, zeg maar, hoe gebruik je taal in selectieprocessen en hoe vertaal je de criteria die vaak heel abstract zijn geformuleerd? Van nou, iemand moet zoveel moet internationale ervaring hebben, of iemand moet onderzoekspotentieel hebben of zo. Bijvoorbeeld, wat is dat dan? Hoe zie je dat terug in een cv of in een kandidaat?
Ja.
Dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook over taal, want zo'n cv heeft iemand weer geschreven. Dus welke woorden heeft die dan weer gebruikt?
Ja. En als jij dan voorzichtig oppert, of misschien niet zo voorzichtig, dat het echt helpt om anders te gaan praten en anders te gaan schrijven en anders te communiceren.
Ja.
Staan mensen daarvoor open?
Ja, mensen staan daar zeker voor open. Zeker als je het met data kunt onderbouwen. Als je bijvoorbeeld kunt laten zien van, nou, we hebben, verslagen van beoordelingsgesprekken geanalyseerd. En dan als je dan gewoon kwantitatief kunt onderbouwen dat bepaalde termen voor een bepaalde categorie medewerker meer of minder wordt gebruikt. En je koppelt dat aan hun kansen op doorstroom. Dat je gewoon kunt zien. Bijvoorbeeld zoiets, we hebben het geloof ik wel eens eerder over gehad. Als je bijvoorbeeld zegt, ze heeft geen slecht cv.
Mm-hmm.
Dan gebruik je dus een ontkenning in die zin. En die ontkenning is 1-op-1 gekoppeld aan het feit dat in dit geval deze vrouw minder kans heeft om die promotie te krijgen. En dat is toch wel heel opvallend. We hebben blijkbaar ontkenning nodig in ons taalgebruik om de maar die erachter zit. Ze heeft geen slecht cv, maar we willen er niet. Of maar we denken dat er iemand anders beter is. Om die zichtbaar te maken.
En dan maakt taal het verschil.
En dan maakt taal echt het verschil, ja.
Is linguistic bias ooit de wereld uit?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat we een heleboel dingen kunnen doen om het in ieder geval wat beter te maken. Dat is ook wat ik zeg. Het is niet slecht wat er nu gebeurt, maar je kunt het optimaliseren.
Ja. Jij deelt ook heel veel op sociale media. En het heeft met jouw vak te maken. Maar ik heb ook wel eens het idee dat het een soort persoonlijke missie is, hè?
Ja.
Omdat je echt heel graag wil dat er wat verandert.
Ja, dat klopt. En ik heb gewoon gemerkt, en nogmaals, je begon te zeggen met 25 jaar ervaring op dit thema en ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Diversiteit is echt wel een lastig thema. Sommige mensen zeggen ook eens een 7-koppige draak. He, je hakt 1 kop eraf en dan komt weer een nieuwe. Of het worden 17 nieuwe kleine draakjes. Maar ik heb gewoon gemerkt dat taal een hele goede manier is om het inzichtelijk te maken. Ook niet heel erg bedreigend. En dat heel veel mensen het ook gewoon wel echt graag willen Ze willen zich ervan bewust worden. Ze vinden het leuk om ervan bewust te worden. Ook wel een beetje schaamte is er natuurlijk wel. En dan van, hoe kan het dan anders? Het is een hele fijne manier. Meer dan met een beetje met een streng vingertje zwaaien. Of een kwotum of noem maar op. Dit is een route die voor mij heel goed werkt. Ja.
Dankjewel voor dit gesprek, dokter Klaartje Vinkenburg. Woordwaarde houdt een kleine zomerstop, dus er is geen editie in augustus. Maar begin september, dan staat er een nieuwe voor je klaar. En ik praat dan met Manon Sikkel en zij is ambassadeur voor het kinderboek. Ik hoop dat je er dan weer bij bent.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.